U luistert naar de vijfde cassette over het onderwerp Groeien in de bovenkennis van God. Spreker is de voorganger van gemeente Ebenezer te Rotterdam, de heer A. van der Wal.
Fijn dat u er bent. We gaan voor de vierde keer aan de slag met groeien in bovenkennis van God. En voordat we weer het woord open doen en onze teksten bijpakken en gaan lezen en luisteren en studeren, vind ik het fijn om met u eerst daarvoor te bidden. Vader, dank u wel dat u ons in de rust zet, een ruimte geeft waarin we in alle rust met elkaar mogen zitten en luisteren. Dank u wel voor dit heerlijke plekje hier in Maarn. Dank u wel dat u die periodes geeft dat we als gemeente bij elkaar mogen zijn en ons mogen verdiepen in dat wat er staat. Dank u wel dat het niet alleen duidelijk wordt wat er staat, maar dat we tegelijkertijd mogen begrijpen hoe dat uit mag werken in ons eigen leven. Leid ons zo in het spreken en luisteren en mag het zijn tot eer van u in elk opzicht. Dank u wel zo voor alles weer, ook dit moment, in Christus Jezus' naam. Amen. We zijn op bladzijde 34 in ons boekje en gisteren hebben we als laatste zinnen uitgesproken, als we uit zijn op bovenkennis van God, mogen we niet vergeten dat er tussen God en de mens een wijde kloof gaapt. En dit feit kan met het volgende voorbeeld uit de schrift verduidelijkt worden. En de schrijver maakt dat duidelijk aan de hand van Gods weg met Abraham en Sara. Dan staat er in Genesis 12, belooft God van Abraham een groot volk te maken. En dat in hem alle volken van de aarde gezegend zullen worden. Ik wil het graag even met u nazien. En dan ziet u tegelijkertijd het schema gaan functioneren dat we voor ons hebben, waarin u ziet hoe in Genesis 12 God zich de eerste van de zeven keer onthult aan Abraham. En in die eerste onthulling, die bestaat uit de verzen 1 tot en met 3 van hoofdstuk 12, ziet u altijd dat na zo'n onthulling er resultaat komt. En telkens zie je dus onthulling, resultaat. En dan ziet u bij elke keer zeven onthullingen, zeven keer resultaat genoemd. En dan drie keer komt daar een afwijking tussendoor. En ook daar zullen we niet elke afwijking uitgebreid bekijken, maar wat ik nodig heb van voor dit moment, dat zal ik zeker niet nalaten te klinken. We kijken naar de eerste onthulling van God aan Abraham, Genesis 12, de eerste drie verzen. De Heere nu zei tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u, in u, zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. God onthult zich aan Abraham. En wat is het resultaat? Toen ging Abraham, zoals de Heere tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran trok. Abraham nu nam zijn vrouw Sarai en Lot zijn broeders zoon en al hun haven die zij verworven hadden en de lieden die ze in Haran verkregen hadden en ze trokken uit om te gaan naar het land Kanaan. En ze kwamen in het land Kanaan en Abraham trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de terebint More. En de Kanaanieten waren toen in het land. Dan heb je de eerste onthulling en de resultaten van die eerste onthulling gehad. En dan laat ik u nog even de tweede zien. Dan ziet u dat er een tweede onthulling komt in Genesis 12 in vers 7. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. God onthult zich aan Abraham als degene die hem het land zal geven. En dan zie je weer hoe Abraham daarmee aan de slag gaat. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was, hè, die zich aan hem onthuld had. Toen brak hij van daar op naar het gebergte ten oosten van Bethel. En hij spande zijn tent met Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere en riep de naam des Heere aan. Daarna trok Abraham steeds verder naar het zuiderland. Nou, zo ziet u steeds hoe zaken werken. He, dus de eerste en de tweede onthulling met het resultaat. He, en dan ziet u gewoon, God zegt Abraham een land toe. En dan krijg je, en dan heb ik één ding voor u heel duidelijk even op een lijn gezet. En de rest zal ik dan verder aanduiden of aan u zelf overlaten. En dan krijg je in Genesis 12 vers 10 het eerste moment dat Abraham gaat afwijken. Toen er hongersnood in het land uitbrak, trok Abraham naar Egypte om daar als vreemdeling te vertoeven, want de hongersnood was zwaar in het land. En dan ziet u, wat gebeurt er dus? God had zich onthuld, had hem het land toegezegd, en op het moment dat er hongersnood in het land komt, vertrouwt Abraham niet op God, niet op JW dat er zal worden voorzien. Hij blijft er niet in het land dat God hem beloofd heeft. Hij gaat naar Egypte. En eigenlijk zie je door zijn eerste afwijking, doordat hij naar Egypte gaat, dat er een aantal zaken gebeuren die verstrekkende gevolgen hebben in het leven van Abraham. Want hij gaat daar naartoe, en dat zou u dus voor uzelf maar moeten lezen, maar dan ziet u, er gebeuren eigenlijk drie dingen. Hij krijgt van farao vee mee. En dat vee wat hij meekrijgt en wat hij weer mee terugneemt naar het land later, dat geeft problemen tussen hem en tussen zijn neef Lot. Het tweede probleem is dat daar Hagar op de proppen komt, de Egyptische slavin. En Hagar, die dus mee terugkwam naar het beloofde land, gaat zorgen voor een enorme spanning in de familie. En als die ook weer terug is uit Egypte, Dan zie je dat Abraham en Lot loskomen van elkaar. Lot mag kiezen en Lot krijgt wat hij wil hebben. En misschien zou je kunnen denken, heeft Abraham beseft, hè, dat zijn gedrag, zijn vlucht naar Egypte, zijn niet vertrouwen op JW, dat de oorzaak was van de verwijdering tussen deze twee mensen. Nou, zo ziet u telkens hoe dat in de schrift werkt. En dit is niet iets om alleen maar zo tot u te nemen en zeggen, oh mooi, of wat u er ook verder bij denkt, maar dit is echt zeer de moeite waard. He, als u dan kijkt naar het vervolg, dan komt daar Hagar op te proppen. En die tweede afwijking, he, die u ziet staan bij Genesis 16, die komt dus voort uit de eerste afwijking. He, je begint met een millimeter scheef te gaan en dat groeit dan steeds verder, zou je kunnen zeggen. He, dan zie je, en dat lezen we straks nog wel een keer in een ander verband, dan zie je dat op een gegeven ogenblik er geen nageslacht komt. En dat Sara dan zegt, neem een slavin. En dan zie je, ook daar weer, er wordt niet vertrouwd op het woord van God. God had gezegd, ik zal je nageslacht geven. Ik geef je het land, ik geef je nageslacht. Al die zaken had God hem toegezegd. En eigenlijk zie je dan een aantal dingen gebeuren die we ook terugzien in levens van mensen om ons heen. Wat moet Abraham? Hij moet een wandel leiden zoals God het van hem vraagt. Afhankelijk van God en los van anderen. En een tweede is wat je zou moeten doen. Je moet God nemen op zijn woord en je zo op hem verlaten. En een derde punt, wat dan ook weer erin doorspeelt, hè, Abraham valt dan in oude fouten, maar hij zou moeten blijven spreken, hè, moeten blijven communiceren met God. En altijd zie je dat die tegenstander, hè, wrikt aan dat wat God in ons leven neerlegt. Hè, je bent niet zoals de rest, God heeft je apart gezet, wandel dan ook als iemand die God apart heeft gezet. En vertrouw daarbij op dat wat Paulus heeft gezegd. Dat wat God door Paulus tegen u en mij zegt. En ten derde, praat met Vader, communiceer met Vader. Uw gebed is daarbij erg wezenlijk. En dan zie je altijd een wandel, los van anderen, God vertrouwen op zijn woord en gebed. Op die drie, zeg maar, forten in het leven van een gelovige, daar richt de tegenstander daar zich zijn kanonnen op. Dat probeert hij stuk te schieten. Maar God wil ons verzekerd bewaren, onze harten en onze gedachten, als in een vesting in Christus Jezus. En dat zijn toch zaken om goed voor onszelf door te nemen, over na te denken. En als u het schema volgt, en dan vat ik het nog één keer samen, zodat u het kunt bekijken, dan zie je telkens een geestelijk hoogtepunt en tegenstand, beproeving. Hoogtepunt, beproeving. Zo zie je steeds de balans erin zitten. En telkens zit daar dat moment, wat wij ook kennen, neemt u het heft in eigen handen, neemt de mens het heft in eigen handen, of vertrouw je op God en wacht je op hem. En ik denk dat dat zaken zijn om ons dat goed te realiseren. Nemen we het heft in eigen handen, zoals Sarai, God een handje wilde helpen met Hagar, of wachten we op God? En in wezen zou je kunnen zeggen voor uzelf als illustratie, zou je daarbij kunnen zetten voor uzelf wat er staat in 1 Timotheus 6. Laten we dat er maar even bij nemen. Als voorbeeld daarbij, vertrouwen we op onszelf, op rijkdom, op wat we zelf kunnen en doen? Of leggen we het bij hem? Vertrouwen we op wat er staat geschreven? Op hem die dat voor ons heeft laten opschrijven? En dan zie je dat Paulus dat op een bepaald moment ook laat zien. Wachten we op hem of niet? Kijkt u maar naar 1 Timotheus 6. En ik lees u een paar versen vanaf vers 6 tot en met 11. Daar wordt gesproken over Gods vrucht. En dan staat er: nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, indien zij gepaard gaat met tevredenheid. Want we hebben niets op deze wereld meegebracht. We kunnen er ook niets uit medenemen. Als we echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn. Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik en in vele dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. En dan zegt Paulus daartegenover: gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag, strek je uit naar gerechtigheid. Godsvrucht, goed vererend, God vererend. Geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid, zachtmoedigheid in lijden. Dat is waar het om draait. Dat is hoe Paulus dat even voor ons scherp op een rij zet. Ik denk dat het goed is om ons dat te realiseren. Die afwijkingen die je ziet bij Abraham, hoe God daar verder mee omgaat en dat laat werken in het leven van hem. We pakken de tekst nog een keer op. In Genesis 12 belooft God van Abraham een groot volk te maken, en dat in hem alle volken van de aarde gezegend zullen worden. In dit verbond was aan Abraham en zijn nageslacht ook een land toegezegd. Abraham was 75 jaren oud toen dit verbond gesloten werd. Hij en zijn vrouw Sara waren kinderloos. In de jaren daarna riep God bij Abraham voortdurend zijn belofte in herinnering, dat hij, diens nageslacht, zo talrijk als het stof der aarde zou maken. Intussen werd Abraham steeds ouder en bezat hij nog steeds geen nageslacht. En midden in het schriftgedeelte over Abrahams afwachten komt een passage voor die Gods wegen en zijn gedachten onthullen. En hoort u het accent? Gods wegen en Gods gedachten tegenover menselijke gedachten en de weg die mensen willen kiezen. We moeten maar eens kijken, dan lezen we dat met elkaar uit Genesis 15. En dat is met hoofdstukindelingen altijd. We rekenen ermee, dat weet ik wel. Maar moet u kijken, dan ziet u daarboven dat we Genesis 14 zien staan. Dan ziet u dat Abraham daar strijd geleverd heeft. En een soldaat wordt altijd bedreigd door een aantal dingen. In eerste plaats dat het je leven kost als je strijdt. En het tweede punt wat altijd daarin meespeelt, een soldaat wil buit verwerven. En dat kun je zien op hele vervelende manieren, hele onmenselijke manieren, als er gestreden wordt. Wat is dan bezit? Wat is dan buit? Waaraan laat zo'n soldaat zich kleven? Dus Abraham heeft strijd geleverd, en dan zie je dat God daar tegenover zegt, in Genesis 15, hierna kwam het woord des Heren tot Abraham in een gezicht. Vrees niet, Abraham, ik ben je schild. En uw loon zal zeer groot zijn. Eigenlijk als u de versen 22, 23 leest en dan dit leest, dan ziet u ineens het verband. Ik ben uw schild, zegt JW, en je loon zal zeer groot zijn. En Abraham zei, Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis? Dat zal deze Damascener Eliezer zijn. En Abraham zei, zie, mij hebt gij geen nakroost gegeven, en u moet een onderhoorige mijn erfgenaam zijn. En het woord des Heren kwam tot hem, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. En dan gaan we met elkaar lezen, en dan moet u kijken wat er gebeurt. Dan ziet u dat het telkens en alleen afhangt van JW. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, zie toch op naar de hemel en tel de sterren indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem, zo zal uw nageslacht zijn. En hij, Abraham, geloofde de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. En hij zei tot hem, ik ben de Heere die u uit Ur der Chaldeeën heb geleid om u dit land in bezit te geven. En hij zei, Heere, Heere, waarom zal ik weten dat ik het bezitten zal? En hij zei tot hem, haal mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. En hij haalde die alle voor hem, deelde ze midden door en legde de stukken tegenover elkander, maar het gevogelte deelde die niet. Toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, joeg Abraham ze weg. En toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abraham. En zie, hem overviel een angstwekkende dikke duisternis, en hij zei tot hem, het is telkens God, JW, die het doet. Abraham doet niets, maar JW doet het. Weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is, en dat ze hen dienen zullen en dat die hen zullen verdrukken 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen zal ik richten, en daarna zullen ze met grote haven uittrekken. Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan, gij zult in hoge ouderdom begraven worden, het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. Toen de zon was ondergegaan en er dikke duisternis was, zie, een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen die stukken doorging. Te dien dagen sloot de Heere een verbond met Abraham, zeggende, aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte, de grote rivier, de rivier de Eufraat, en de Keniet, de Kenneziet, de Kadmoniet, de Hetiet, de Periziet, de Rafaïten, de Amoriet, de Kanaaniet, de Girgaziet en de Jebusiet. God geeft exact aan hoe het zit. En wat doet Abraham? Abraham doet niks, maar gelooft wat God zegt. En God rekent hem dat toe als gerechtigheid. En ik denk dat daar het punt is. U en ik doen dat ook. Het is terecht en juist om God op zijn woord te nemen en hem te geloven. Want daar zit alles in. Daarmee tonen we dat we hem zien, dat we hem achten als de betrouwbare. En we leunen niet op mensen, maar dat doen we veel te snel, maar we leunen op hem. En dat is fijn als u dat voor uzelf eens meeleest in ook dat Oude Testament, met name in Jeremia 17. Een illustratie bij leunen op hem. Hoe is een mens die leunt op hem? En dan zegt de profeet in Jeremia 17 dat heel scherp. In Jeremia 17 vanaf vers 5 lees ik met u. En daar staat dan, ik hoor dat Jeremia nog even wordt opgezocht. Jeremia 17 vanaf vers 5. Zo zegt de Heere, vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Heere wijkt. Hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig onbewoond land. Tegenstelling nu, gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens betrouwen de Heere is. Hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat en het niet merkt als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen. Arglistig, zegt hij dan, is het hart boven alles, ja verderfelijk is het. Wie kan het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden. Dus de mens die God niet vertrouwt, wordt vergeleken met een kale struik in de steppe, tegenover een man die aan een water is geplant en zijn wortels daarin uitslaat. En wat er ook is, al is er hitte, zijn loof blijft groen. Als je God ten diepste kent, al is er hitte, al zijn er omstandigheden die, eventjes in het beeld doorgetrokken, je loof normaal gesproken zouden moeten verschroeien. Het blijft groen, omdat je put uit dat wat God te geven heeft. Daar moet je zijn en bij God moet je zijn, telkens weer. En ik geniet altijd zelf, maar van die prachtige beelden die die profeten kiezen, hè, net zoals als er meer van die beelden zijn van wie zijn de afgoden ten opzichte van God, hè, dat zijn vogelverschrikkers in komkommervelden. Nou, je ziet het voor je. En daar zet hij dan tegenover God, die aan alles denkt, die in alles voorziet, die niets laat varen wat hij begonnen is en al die dingen meer. Dan zegt onze werktekst, Abraham geloofde God. Wat een schitterende uitspraak. Gods weg vereiste geloof in volkomen overgave aan en afhankelijkheid van de algenoegzame. Abraham geloofde God, ondanks zijn hoge leeftijd en die van zijn vrouw en het feit dat hij geen zoon had. Met vleeselijke ogen gesproken was er niets om te geloven. Maar hij keek niet vleeselijk, zou je zeggen, hij keek en wist wat God gezegd had. Dit was Gods weg. Geloof in de Allerhoogste, dat was de sleutel tot de belofte. U, die stapje voor stapje verder groeit van kennis naar bovenkennis, ziet dat God degene is die doet wat hij zegt, die alles in controle heeft, die perfect weet hoe zaken in uw en mijn leven moeten, die door niets wordt verrast, want alles heeft hij in zijn machtige plan voorzien. Gaat dan uw gang, Heer, ook in het leven van. Laten we vooral niet vergeten dat er tussen God en Abraham een volstrekt eenzijdig verbond was gesloten. God ging er doorheen en Abraham lag in diepe rust, maar God trok er doorheen. Het stelde geen voorwaarden en verlangde van Abrahams kant niets anders dan geloof. We hebben hier dus te maken, zegt dan de tekst, met het eerste voorbeeld van rechtvaardiging door geloof. Hetzelfde instrument als waarmee God in de tegenwoordige geheime bedeling der genade werkzaam is. Maar al gauw, vaak is dat dan niet, hè? Maar al gauw begonnen er allerlei menselijke overwegingen de kop op te steken. En luistert u maar, hoe vaak hoor je niet alleen maar om je heen menselijke overwegingen. Als ik het nou zus, en als ik het nou zo, en als ik nou dit niet en dat wel, en als ik nou dat wel niet en dat niet wel, je hoort constant van die verwarring. Menselijke overwegingen horen we de hele dag. En u en ik willen ons oor te luisteren leggen bij wat God zegt. Gods overwegingen horen. En als je leest bij Abraham, maar daar geeft de schrijver het voorbeeld voor, en ziet hoe God voorziet en doet wat hij zegt, en u dat steeds ziet bij onze Heer, bij Paulus, en u neemt de moeite om zelf terug te kijken naar wat God deed in uw leven tot nu toe, dan zult u zien dat God telkens voorzien heeft. Dat God telkens op het juiste moment dat deed wat nodig was. Dat God nooit talmde, maar wachtte op het juiste moment. En als je zo ziet hoe God wacht op het juiste moment en dan doet wat nodig is en dat is tot eer van hem, zo zoeken we zelf ook in afhankelijkheid van Vader dat juiste moment. Want Gods overwegingen horen en beamen, dat is in uw en mijn leven kracht en rust en geeft leiding. Hoe vaak als je dingen niet toelaat, jagen je eigen gedachten je niet de verkeerde richting in. Maar Gods gedachten zetten je op je plaats en laten zijn weg zien. Mensgedachten maken je onrustig. Iemand probeert het te zoeken bij God, probeert het te vinden bij hem. En dan heb je bijna altijd wel iemand die zegt, joh, ben je gek, waarom heb je dit niet gedaan? Je kan toch ook dat zelf doen? Terwijl iemand worstelend bezig is het van God te verwachten. En hoe vaak hoor je niet, als mensen bezig zijn het menselijk op te lossen, dat het ik gericht is, dat het telkens ik bepaald is, terwijl een mens die het van God verwacht, God in het centrum zet en het van hem laat afhangen. Je moet niet al die menselijke gedachten in je laten nestelen, die negatieve gedachten, maar dat wat nodig is, is dat die gedachten en die woorden van God in ons leven zich nestelen. Abraham wilde van alles. Die zei, ja Heer, wacht nou even, Eliezer moeten doen, die onderhorige, want ik heb geen nageslacht. En Sarai zegt later, ja maar, we zijn nou allebei zo oud, daar kan niets meer van komen, neem Hagar maar. En zo zie je dat een gegeven moment Hagar ingaat op de menselijke overwegingen van Sarai. En dat wat toen gebeurde, was uiteindelijk de geboorte van Ismaël. Geschillen en strijd. Tot op de dag van vandaag. En dat zijn zaken die we scherp mogen zien. Maar al gauw begonnen er allerlei menselijke overwegingen de kop op te steken. Abraham was 85 geworden en had nog steeds geen zoon. Sarai concludeerde daaruit dat JW haar van baren uitgesloten had. Dat staat er letterlijk. Eigenlijk had ze daarin gelijk. Maar in plaats van zo op die manier een reëel besef van Gods wegen te krijgen, brachten haar gedachten haar tot het volgen van de menselijke weg. Ze zei Abraham haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw te nemen, in de hoop dat zij via haar kinderen zou krijgen. Abraham stemde toe. Hagar werd zwanger en baarde hem een zoon, Ismaël. Ze hadden zich moeten realiseren dat God van hen geen hulp nodig had. Ze hadden nu eenmaal niet dezelfde gedachten als hij. Hun gedachtegang volgde een andere weg, één die de tekortkomingen van hun geloof demonstreerde. De garantie die God bij zijn belofte gegeven had, leidde niet tot tastbare resultaten. Dat was voor hen reden om de zaken maar in eigen hand te nemen, en het bracht hun nog een zoon ook. Maar Ismaël was niet de zoon van de belofte, hij was de zoon van het vlees. En als u daar voor uzelf, en ik geef het als een beeld ernaast, Galaten 4 naleest, de verzen 21 tot en met 31, dan ziet u wat tot de dag van vandaag speelt. De naar het vlees verwekte ging de naar de geest verwekte vervolgen. Dat is wat nog steeds tot de dag van vandaag gebeurt, een strijd die ook in de dagen van Paulus zich voordeed en die zich tot in onze dagen voortsleept, de naar het vlees verwekte vervolgt de naar de geest verwekte. En dan zie je wat God daarmee doet. God bandt hem uit. Dan zie je dat die naar het vlees verwekte samen met zijn moeder zeg maar uitgeworpen moet worden. En nou even het beeld erachter. Hagar moest weg. Ismaël moest weg. Niet zonder beloften. Maar Egypte, dat beeld van de wereld, dat wat Abraham door niet te vertrouwen op JW notabene zelf had binnengebracht, wat God in zijn leven heeft willen laten binnenbrengen. Maar die wereld moest eruit geworpen worden. Want door Hagar en door Ismaël, zou je kunnen zeggen, werd het vlees aangewakkerd, in plaats van het geloof in de belofte van God. Als je het nou voor jezelf eens zegt, hoeveel Egypte laten wij in ons leven binnen? Hoeveel vlees wakkeren wij aan, in plaats van God nemen op zijn woord en hem zo te vertrouwen? Hoe zijn we vaak niet bezig met een heleboel zaken ernaast? Ernaast, in plaats van dat te doen wat hem werkelijk alle lof en eer geeft. Activiteiten prima. En ja, dat is waar. Maar eigenlijk is het allerbelangrijkste: God beluisteren in zijn woord. Zodat Egypte verdwijnt en de geest het voor het zeggen krijgt. En het gaat niet om de dominantie van het vlees, het gaat om dat wat de geest in uw en mijn leven wil zeggen. Soms is het best goed om hardop tegen jezelf te zeggen wat er staat, om hardop te lezen wat er staat. Laat die woorden van God ook je eigen oren maar aanspreken en geef dat woord de tijd om het te laten bezinken. Maar Gods woord is dat wat je in je mag opnemen, wat je in je zou moeten willen opnemen. En dan merkt u dat het zich naar boven keert in uw leven, in rust en in vrede, en dat het in uw en mijn leven draagkracht mag zijn, draagkracht mag geven. Want dat woord is niet zomaar mensenwoord. Achter dat woord staat hij, die zich afdrukte, die zich liet horen in het woord, die zich afdrukte in de zoon, die zegt, geloof komt door horen, en dat woord, daar gaat het om, geest en leven. De oplossing, echt, antwoord, rust in een heleboel zaken, En als je zo op die manier je nacht ingaat, met bijna, zeg ik, zou je kunnen zeggen, de woorden van God in je ogen, oren en op je lippen, dan is dat van een rust die grandioos kan zijn. Dan wekt u, dan wordt u wakker en dan lijkt het alsof u doorgaat met dat te zeggen wat er staat geschreven. Dat is geen vrome praat, maar u zou moeten gaan slapen met in uw hoofd dat wat God tegen u zegt. En dan zakt u misschien wel in slaap met een glimlach om uw lippen, omdat u zich realiseert, alles is in zijn hand, niets gaat buiten hem om. Mijn loof wordt niet door de hitte van de omstandigheden verschroeid, want ik wortel in dat wat hij me te geven heeft, dat die waterbeken. Leid u maar mijn leven zo, dat alles daar komt waar het zijn moet. Want wat God doet, dat is werkelijk 100% perfect en volkomen. Israël was niet de zoon van de belofte. Hij was de zoon van het vlees. En dat vlees, dat merkt zijn volk vandaag de dag nog volop. Dat die naar de vleesverwekte er is. Kort daarna richt God het verbond der besnijdenis op. Dit betekenisvolle verbond moet ons leiden tot een dieper inzicht in zijn wegen. Besnijden is het verwijderen van het vlees van de voorhuid. Al wat mannelijk was en tot Abrahams huishouden behoorde, Abrahams naam was bij die gelegenheid in Abraham veranderd en die van Sarai in Sarah. Al wat mannelijk was en tot Abrahams huishouden behoorde, daarin geboren of voor geld gekocht, moest besneden worden. Die daad houdt voor ons een les in, indien we die leren willen. Besnijdenis houdt voor ons een les in, indien we die leren willen. Besnijdenis betekent het wegsnijden van het vlees. Aan het vlees had God bij zijn handelen met Abraham, Israël en de naties geen rol toegedacht. Het wegsnijden van een nutteloos stukje vlees staat model voor het vlees als geheel. Het moet verwijderd worden, omdat het in de weg staat. En dan zie je, God, even terug naar die tekst, God richt het verbond van de besnijdenis op met Abraham. Het is natuurlijk een symbolische handeling, hè? Het wegsnijden van een stukje vlees. Maar wat duidt het niet veel aan? Je ziet dat het niet van vlees afhangt. Land en zegeningen en al die zaken meer worden Abraham geschonken door God. En wanneer zegt hij land en nageslacht? Dat is voor zijn besnijdenis in zijn onbesneden staat. En dat teken, dat wegsnijden ervan, geeft aan, ik doe het, ik geef je dat. En als je eigenlijk, dat las ik bij een rabbijn, ziet wat dan de besnijdenis inhoudt, dan wil dat ten diepste zeggen, ik geef nakomelingen, ik geef de Messias, ik geef leven. Zo ziet een Jood de diepere achtergrond achter de besnijdenis. En eigenlijk, he, is het een teken dat heel duidelijk zou moeten werken, he, naar u en naar mij toe, he, een teken van, het gaat niet om vlees. Het moet verwijderd worden, omdat het in de weg staat, want het brengt Gods bedoeling niet sneller dichterbij, maar werkt die juist tegen. En dat kunt u heel duidelijk zien aan dat schema, he. Steeds zie je hoe het tegenwerkt. Misschien hebben Abraham en Sara wel gedacht God een dienst te bewijzen. Ze zagen Gods verbond uitsluitend tegen de achtergrond van hun eigen sterfelijke lichamen, waarin het voortplantingsvermogen snel tanende was. Hun gedachten voerden hen een andere weg op, de weg van de werken van het vlees. Hun stap terug in geloof bracht niet hun bovenkennis van God aan het licht, maar veeleer hun onbekendheid met hem. Want God was degene die zich onthuld had als, ik geef je het land, Ik geef je nageslacht. Ik geef. Steeds is God de handelende in alles. Ik denk dat dat enorme zaken zijn. We mogen ons helemaal verlaten op dat wat God zegt. En dan notabene, want hoe had God zich laten kennen? God had zich aan Abraham bekendgemaakt als Al Shaddai, als de Al Genoegzame. En dat lees ik graag met u uit Genesis 17. En dan valt er, denk ik, iets wat heel belangrijk is om ons te realiseren. Want wie is Al Shaddai? Wat betekent dat Al Genoegzame? Had Abraham zich toen echt wel gerealiseerd wat die titel betekende? Moet u kijken wat er staat in Genesis 17. Eerste vers. Toen Abraham 99 jaren oud was, verscheen de Heere aan Abraham en zei tot hem: Ik ben God, de Almachtige. Ik ben Al Shaddai. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Ik zal mijn verbond tussen mij en u stellen en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht en God sprak tot hem: Wat mij aangaat, zie, mijn verbond is met u en gij zult de vader van een menigte volken worden en gij zult niet meer Abraham genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en uw nageslacht in hun geslachten tot een eonisch, tot een eeuwig verbond om u en uw nageslacht tot een God te zijn. En dan moet u dat verder maar nalezen. Maar daar zegt God: Ik ben Al Shaddai. Ik ben de Al Genoegzame. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abraham en zei tot hem: Ik ben God, de Almachtige. Ik ben Al Shaddai. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Zo kenden ze dus God. Degene wiens kracht onweerstaanbaar is. Eigenlijk degene die in alles voorziet. Datgene, hij is volkomen toereikend, zou je kunnen zeggen, om in alles te voorzien. En dat was zoals God zich laat zien aan Abraham. Ik ben degene die in staat is in al je noden te voorzien. Dat zei God tegen Abraham. Ik ben degene die volkomen toereikend is om je in alles te voorzien, in al je noden. En als u nou daar tegen aanzet, zoals Paulus ons hem doet kennen, als degene die alles op zijn plaats zet, die daartoe in een machtig plan zaken uitwerkt. En als u nou weet dat achter alles zijn liefde zit en zijn zorgvuldigheid en al die dingen meer, dan is God degene die genoeg geeft, die in staat is zijn belofte uit te voeren, degene wiens macht onweerstaanbaar is. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Zo onthult God zich op een cruciaal moment in het leven van Abraham. En Abraham krijgt daardoor een ander zicht op God. Een andere kijk op het leven en een ander zicht op de dingen van het leven. Zijn naam wordt veranderd om aan te geven dat ook zijn houding zal veranderen. God die degene is die in alles voorziet, in al onze noden voorziet. Als u dat zo nakijkt, dan komt u dat Al Shaddai 48 keer tegen in de schrift. En alleen al in het boek Job staat het 31 keer. En moet u meemaken, dat staat, dat wordt gezegd tegen Job, dat staat in het boek Job, waarin al die verdrukkingen en al dat lijden van Job te zien is. Zou God dan niet ten volle in elke situatie, in al onze noden voorzien? Zouden wij dan niet op de plek waar God ons neerzet met onze problemen, in ons lijden, in onze beproevingen, ons niet volledig op Hem mogen richten en mogen leren dat wat de apostel mocht leren toen die vroeg om die splinter uit het vlees te verwijderen en dat God hem antwoordde met mijn genade is je genoeg. Zou het nou zo zijn dat wij meer willen dan Paulus? Wij hebben dan toch ook voldoende aan dat wat de apostel zegt, gezegd krijgt mijn genade is je genoeg. En is het ook niet zo in uw en mijn leven, alles wat we meemaken, doet ons steeds dieper verstaan en waarderen wie God is. En ik denk dat je bij Job ziet hoe dat uitwerkt. Telkens komt daar dat accent. Ik ben degene die in al je noden voorziet. Ik ben degene wiens kracht onweerstaanbaar is. Ik ben volkomen toegerust om je in alles te voorzien. En dan zegt Job uiteindelijk in 42e hoofdstuk vers 5. Met het oor had ik van u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Ik denk dat dat het is. En wat doet Elohim? Die zegent hem met het dubbele van wat hij had. En nou trekken we het naar onszelf. Nou mogen we bedenken van wat zegt dat mij dan? Nou, God onthult zich aan Abraham als El Shaddai, als de algenoegzame. En Paulus, daar lezen we bij, alles is uit God. Dat staat dan in 2 Korinthe 5, 18 en 19. Alles is uit God. En u zou voor het verband heel scherp moeten lezen. Dan ziet u daar staan dat Paulus zegt in dat verband dat we van nu af aan niemand meer kennen naar het vlees. Het vlees gaat terzijde. Het vlees gaat opzij. Zoals God in de besnijdenis van Abraham liet zien dat het vlees opzij mocht, opzij moest. God had zich aan Abraham bekendgemaakt als El Shaddai, als de algenoegzame. En toch scheen hij zich niet te realiseren wat die titel betekende. Het is God die zegt, waarlijk. En dit is een letterlijke vertaling uit Jesaja 46 vers 11. Waarlijk, ik heb gesproken, waarlijk, ik zal het doen komen. Het vlees is niet nodig. Het moet weggesneden en vernietigd worden. Ismaël kon niet de vervulling van de belofte zijn, omdat hij een kind van het vlees was en niet van geloof. Dat Jesaja, waarlijk ik heb gesproken, waarlijk ik zal het doen komen, laten we dat even met elkaar bekijken. Dat is Jesaja 46. Want moet je eens kijken, daar wordt, zeg maar, tegenover de almacht en de algenoegzaamheid van Jewe, worden de afgoden van Babel neergezet. De afgoden van Babylon, want daar waren die nakomelingen, die zonen van Jacob, naartoe gegaan. En moet je dan kijken hoe de profeet met woorden aangeeft hoe het zit. Kijk maar, Jesaja 46. Bel, staat daar in het eerste vers, is ineengezonken. Nebo is ter neergebogen. Hun beelden zijn toegevallen aan het gedierte en aan het vee. Zij die door u omgedragen werden, zijn opgeladen. Een last voor vermoeide dieren. Tezamen zijn ze ter neergebogen, ineengezonken. Ze hebben de last niet kunnen redden en zelf hebben ze in gevangenschap moeten gaan. Hoort naar mij, huis van Jacob, en geheel het overblijfsel van het huis Israël, die door mij gedragen zijt, van moeders lijf aan, opgenomen van de moederschoot af. Tot de ouderdom ben ik dezelfde, en tot de grijsheid toe zal ik u torsen. Ik heb het gedaan, en ik zal dragen, ik zal torsen en redden. Met wie wilt gij mij vergelijken en gelijkstellen? Aan wie mij gelijk achtte dat we elkaar gelijk zouden zijn? Ze schudden goud uit hun buidel en wegen zilver in hun weegschaal. Ze huren een goudsmid, opdat hij er een god van maken. Ze knielen, ook buigen ze zich neder. Ze heffen hem op de schouder, ze torsen hem en zetten hem neer op zijn plaats. Daar staat hij. Hij wijkt niet van zijn plaats. Al schreeuwt iemand tot hem, hij antwoordt niet. En uit de benauwdheid redt hij hem niet. Denkt hieraan en vermant u. Gij overtreders, neemt het ter harte. Denk aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God. En er is geen ander God. En niemand is mij gelijk. Ik, die van den beginne de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is, die zegt: mijn raadsbesluit zal volbracht worden, en ik zal al mijn welbehagen doen. Die uit het oosten een roofvogel roept, en uit een ver land de man van mijn raadsbesluit. Ik heb gesproken, ik doe het ook komen, ik heb het ontworpen, ik breng het ook tot uitvoering. Hoort naar mij, gij trotse van hart, die ver van gerechtigheid zijt. Ik ben mijn gerechtigheid nabij, ze is niet ver, en mijn heil zal niet vertoeven. Ik geef in Zion heil aan Israël mijn luister. En als ik dat dan lees, wat er gewoon staat, ik heb het ontworpen, ik breng het tot uitvoering, hè, dan zie je ook datgene wat we weten mogen, hè, vanuit Paulus, heel duidelijk. Laat hier Jesaja 46 zien, hè, God tegenover, hè, de afgoden van Babylon. Hè, ze moesten gedragen worden, want ze konden niet ergens komen. Als ze ergens stonden, dan waren ze aan die plaats gebonden. Al die zaken meer, de onmacht van die afgoden. En de onmacht die allen zal overvallen, die zich aan een afgod bindt. En wat doet God? Middels de woorden van Jesaja, die daagt Israël uit om een vergelijking te maken tussen die goden van de natieën en hun God. Als je zo kijkt en leest wat Jesaja hier doet, dan zou je zeggen, nou, Israël is eigenlijk net zo doof en blind en niet veel anders dan de overige uit de natieën, ondanks dat ze JW zo lang gekend hebben. Maar die goden, die idolen, wat eigenlijk letterlijk betekent niets, het is leeg, je grijpt ernaar en je houdt niks in je handen. Zij nota bene die hem zo hadden leren kennen. En denkt u maar aan de psalm die we gisteren gelezen hebben, die zich zo betoond had God te zijn in hun geschiedenis. Die keren zich af van zijn heerlijkheid en kracht. Maar wat het hier is, heel duidelijk laat Jesaja zien hoe groot en machtig en krachtig God is, want hij is degene die zijn belofte houdt. Hij is degene die zijn belofte waarmaakt. En hoe die ontwierp en hoe die het uitwerkt, dat zien we heel scherp geformuleerd bij Paulus. Degene, hè, die heel duidelijk laat zien dat God in een heerlijk plan uitwerkt en daar komt waar die zijn wil. En als je zo God voor ogen hebt staan, als degene die in al onze noden voorziet, wiens kracht onweerstaanbaar is, die in liefde handelt, dan is dat een God tegen wie we niet alleen God zeggen, maar die we ook Abba, Vader mogen noemen. En die Vader werkt in liefde het uit in uw en mijn leven. Die Vader brengt in liefde ons daar terecht waar die ons hebben wil. En ik zeg niet dat het zonder tranen is. Ik zeg niet dat het zonder lijden is.
maar ik weet wel dat we in alles ten diepste geborgen zijn in hem. God realiseert, of God laat Abraham zien wie die is. Hij zegt, ik ben Al Shaddai, ik ben de Algenoegzame. En Abraham heeft zich niet voldoende gerealiseerd, lijkt het, wat dat betekent. Hij die in al mijn noden zal voorzien. Hij die toereikend is om me alles te verschaffen wat nodig is. De tekst zegt, het is God die zegt, waarlijk, ik heb gesproken, waarlijk, ik zal het doen komen. Het vlees is niet nodig, het moet weggesneden en vernietigd worden. Ismaël kon niet de vervulling van de belofte zijn, omdat hij een kind van het vlees was en niet van geloof. En zo bereikte Abraham de leeftijd van 99 jaar. Hij had nog steeds niet de zoon die hem beloofd was. Vanuit menselijk standpunt gezien kon hij die hoop wel opgeven. Toch verzekerde God hem dat Sara een zoon zou baren. Het was zo, hebben we eerlijk gelezen, dat het was, Genesis 16, alsof God haar van baren had uitgesloten. Toch verzekerde God hem dat Sara een zoon zou baren. Om de zaak ingewikkelder te maken, alweer vanuit menselijk standpunt gezien. En hoe hebben we niet geleerd om vanuit God te denken? Is dat niet het punt wat we steeds binnen ons midden benadrukt gekregen hebben en krijgen? Je zou de zaken moeten zien van God uit. En God heeft ons voldoende onthuld, in die volkomenheidsbrieven van Paulus met name, om het vanuit hem te kunnen zien. En al zien we misschien niet de weg die God gaat met u, met uw kind, met hen die u lief zijn, met die mensheid. We weten waar het naartoe leidt. Dat zijn de diepe wegen die we ons mogen realiseren. Toch verzekerde God hem dat Sara een zoon zou baren. Om de zaak ingewikkelder te maken, alweer vanuit menselijk standpunt gezien, was Sara lichamelijk niet meer in staat zwanger te worden. Op dat punt stond er voor Abraham en Sara dus geen enkele natuurlijke weg meer open om samen ooit nog een kind te kunnen voortbrengen. Menselijk gesproken was het over en uit en sluiten. Maar één weg houdt nooit op, dat is die verbinding met hem en dan komt God. Maar was dat juist niet de bedoeling? Het vlees was eindelijk vernietigd. Weggesneden. Het enige dat hun nog restte was vertrouwen op de Algenoegzame. En we lezen, om dat nog te zien, datgene wat er staat in Genesis 21. En dan staat er, en de Heere, JW, bezocht Sara, zoals hij gezegd had. God is degene die doet wat hij zegt. God had vanaf Genesis 12 gezegd, je krijgt land en een nakomeling, nageslacht. En JW bezocht Sara, zoals hij gezegd had, en de Heere deed aan Sara zoals hij gesproken had. En Sara werd zwanger. En ze baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom te bestemder tijd, waarvan God tot hem gesproken had. En Abraham noemde de zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac toen hij 8 dagen oud was, zoals God hem geboden had. Abraham nu was 100 jaar oud toen hem zijn zoon Isaac geboren werd. En Sara zei, God heeft gemaakt dat ik lach. Ieder die het hoort zal om mijnentwil lachen. En ze zei, wie had aan Abraham durven toezeggen, Sara zoogt kinderen, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Ik denk dat dat mooie woorden zijn. Sara werd zwanger en ze baarde hem, Abraham, een zoon in zijn ouderdom, te bestemder tijd. Je zou het bijna vergeten. Te bestemder tijd. Want God, waarvan God tot hem gesproken had. Ik zal. En Abraham noemde de zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, Isaak. Gods wegen zijn hoger. Zolang er ook maar één sprankje voortplantingsvermogen in hun vlees was overgebleven, kon de belofte niet in vervulling gaan. God wachtte. Wachtte totdat Abraham en Sara geen andere keus hadden dan hem te geloven. En wij begrijpen nu dat dit het enig juiste is dat men kan doen. God vertrouwen. God nemen op zijn woord. Ten diepste. U zult doen wat u zegt. En dat is makkelijk misschien, maar als u nou ziet hoe God dat onthult aan Paulus en laat zien hoe die in een machtig heilshandelen daar komt, uiteindelijk met allen, dan hebben we geen andere keus, zou ik bijna zeggen, dan hem te geloven. En we begrijpen dat dat het enig juiste is wat wij op dit moment kunnen doen. God te nemen op zijn woord. Hij die steeds in ons leven trouw is geweest, hij die steeds in ons leven zaken heeft uitgewerkt, zal dat doen op zijn tijd, totdat het nodig is, of totdat dat gedaan is wat nodig was in uw en mijn leven. Abraham en Sara hielden niets over dan alleen op God te vertrouwen. En zo ziet u in dat volk van God op dit moment dat het steeds nauwer om hen heen wordt en er uiteindelijk maar één weg overblijft, dat is hem te verwachten en hem te geloven. En God zal doen aan dat volk wat hij dat volk heeft toegezegd, want God houdt zijn belofte. En ik denk dat dat het sterke is. Het sterke is dat God die trouw is aan zijn volk, en die zijn belofte zal houden. Daarom zijn die hoofdstukken uit de Romeinenbrief zo belangrijk. Want God doet wat hij tegen dat volk gezegd heeft. En je dan te realiseren dat het volk nu apart staat om onzentwil. Dat het nu terzijde staat om de gemeente die het lichaam van Christus is uit te roepen. En als dat voltooid is, volkomen is, compleet is, dan gaat hij verder met dat volk. In dat machtige handelen dat hij heeft toegezegd te zullen doen. Want hij voorziet in al de behoeften van het volk. Het vlees, zegt onze tekst, vormt de spil van de gedachten en de wegen van de mens. Gods wegen zijn echter hoger dan de onze. En zijn gedachten gaan de onze ver te boven. Het is daarom niet aan ons om aan zijn denken te twijfelen of over zijn wegen te oordelen. Op het moment, zegt dan de schrijver, dat ik dit schrijf, is een zeer dierbare zuster in de Heer begraven. Het is een tragisch verlies, te meer als ik haar jonge leeftijd in aanmerking neem. Nog maar 24 jaar. In mijn gedachten rees onmiddellijk de vraag waarom. Ook al begreep ik Gods weg in dit geval niet, vond ik vrede in een veel hogere gedachte. Geef niet toe aan vragen naar het waarom, maar zoek troost in het reële besef dat Hij God is. En dan zou je voor jezelf stil moeten zijn en eens gaan denken, wat heb ik tot dit moment opgepikt uit de studie van deze periode, wat mij hier antwoord op geeft. God, wie is God dan? Hoe is God dan? Hoe mogen wij hem kennen? En hoe hebben we hem leren kennen in ons eigen leven? Hoe hebben we hem zien werken? Hoe heeft hij ons niet een weg laten gaan die vanuit menselijk denken misschien kronkelig leek, maar waarvan elke bocht genomen moest worden om ons te brengen waar we zijn moesten? Dan zegt de tekst alleen dit feit al, zou ons moeten laten realiseren dat zijn wegen waarlijk recht zijn en zijn gedachten waarlijk wijs. Ik las in een van de Bijbelstudiebladen daar een worsteling over. Er is onlangs in Amerika een jonge man overleden, waarvan iedereen had gedacht, dat is degene die God nu geeft om het werk van de ouderen over te nemen. En men had zich verheugd in die jonge man die zo intellectueel begaafd was en tegelijkertijd zo afhankelijk van God wilde leven, dat ze tegen elkaar gezegd hadden en dat ook met name naar die jonge man hadden uitgesproken van dit is degene die het moet zijn. Dit is degene, dank u wel Heer, die u geeft om het werk voortgang te laten vinden. En wat was de schok niet groot toen die jonge begaafde broeder ongeneeslijk ziek bleek te zijn. En dan schrijft de schrijver in een van de bladen dat ze geworsteld hebben met deze gang van zaken. Om uiteindelijk met elkaar te realiseren dat God het niet fout deed. Dat we die weg niet begrepen in dit geval, maar dat het nooit buiten God omging. En ook dit niet buiten God zou omgaan. En de jonge broeder is gestorven en begraven. En dan kunnen we als mens in zo'n situatie maar één ding doen. Dat is ten diepste en telkens terugvallen op God, die in al onze noden voorziet, die doet wat nodig is om ons daar te brengen waar Hij ons hebben wil. En misschien dat ergens in het leven dan iets zich wekt van, ja maar, dat kan niet goed zijn. Om straks te zullen zien, het kon niet anders, dit was de juiste weg. Als u terugkijkt, en ik zeg dat dan even persoonlijk, als ik terugkijk naar de jaren die God gegeven heeft tot dit moment, dan is het niet aan mij om een oordeel uit te spreken of ik er blij mee ben geweest, ja of nee. Ik heb ten diepste me mogen realiseren, en ik realiseer me dat regelmatig, dat God het perfect heeft gedaan. Dat alles wat Hij heeft toegelaten in mijn leven, dat nodig was om me hier te krijgen, op deze plaats te krijgen, in dit stadium te krijgen. En God heeft alles waar je als mens aan kleeft, weggenomen. En me uiteindelijk dat gelaten, wat ik heb gebeden, maar waarvan ik niet wist dat Hij het zo zou doen. Want dan had ik het misschien anders gebeden. Maar op een gegeven moment ben ik gaan bidden als jong mens. Ik wil weten wie u bent. Ik wil weten wat er staat. En dat heeft God in mijn leven boven bidden en boven denken gegeven. Zo mogen zien wie die is. Zo mogen gaan beseffen. En het is nog maar een flintertje, denk ik, van zijn liefde, zijn grootheid en zijn algenoegzaamheid, zijn almacht. God doet het niet fout. God doet het niet fout, maar het wil niet zeggen dat voor sommige zaken er moesten zijn om je dichter bij hem te krijgen. Hij doet het niet fout, maar soms heb ik er wel pijn van in het hart en doet het me verdriet, maar dwars daardoorheen wil ik zien op hem en zie ik op hem. Zo mag u dat ook in uw eigen leven telkens weer doen. U doet het niet fout. Ik begrijp uw weg niet, maar hoe armzalig zijn we niet daarin. We zien toch maar van de onderkant af naar boven. We zien het weven, we zien de draden hangen, we zien het afgeknoopt worden en verder niks. Maar straks zal God ons met dat beeld van Corrie ten Boom laten zien waaraan die geweven heeft, waaraan die gebouwd heeft. En dan zullen we perplex zijn van de volkomenheid van dat wat God heeft uitgewerkt. He, je zou kunnen zeggen, als we nu over de bouwplaats van de eonen lopen en kijken naar al het materiaal dat nog wordt gebruikt, dat in hopen ligt, naar de stijgers die overal staan, naar het geklop en getimmer en al die zaken om ons heen en die onvolkomenheid die ons niks zegt. Als straks God de stijgers weghaalt, als straks God de bouwplaats aan kant brengt, dan zullen we zien dat die blauwdruk, dat ontwerp, vader, die tekeningen die u van tevoren hebt gemaakt, heeft u laten uitvoeren en heeft u mensen bekwaam toegemaakt. En dat wat u zich voorgenomen heeft, is 100% daar gekomen en is 100% geworden hoe en waar u het hebben wil. En dan zal dat voor degene zoals u en ik en uiteindelijk voor allen zo zijn dat we zeggen, wat God doet is werkelijk 100%. Is volkomen, is meer hebben we niet nodig. En een God die daar naartoe werkt, waarvan we weten dat gaat komen, die kunnen we op dit moment in dat proces 100% vertrouwen. Ik denk dat het daarom is dat we hier met elkaar bij elkaar zitten. Dat we ons daarom 100% mogen realiseren. Zijn wegen zijn waarlijk recht en zijn gedachten zijn waarlijk wijs. Tot zover. Amen.